De laatste tijd begin ik meestal met een stukje uit het laatste hoofdstuk van Matthäus. De laatste woorden van Jezus voordat hij naar de hemel ging. En ik zal het even voorlezen. Dat is Matthäus 28. En naar aanleiding daarvan zijn er zoveel dingen te zeggen. Dus elke keer is dat de basis voor het woord wat gebracht moet worden. Dus Matthäus 28. Matthäus 28 en er staat dit, vers 16. En de 11 discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had, waar hij ze had uitgenodigd om te komen. En toen zij hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht, in de hemel en op de aarde. Gaat dan heen en maakt al de volken tot mijn discipelen. En doopt hen in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Er staat een paar keer het woord al in, hè? 100%. Mij is gegeven alle macht. En leert hen onderhouden. Oh nee, maak al de volken tot mijn discipelen. Leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Nou, er is heel veel over te zeggen natuurlijk, over dit stukje. Nou, dat Jezus alle macht heeft gekregen in de hemel, dat is wel duidelijk, hè? Dat is geen probleem voor ons. Maar dat hij alle macht heeft op de aarde, daar zie je niet zoveel van. Hè, de laatste tijd vooral, hè? Als je ziet wat er allemaal gebeurt. Irak en Syrië en de Centraal-Afrikaanse Republiek en Nigeria en weet ik wel overal. Israël natuurlijk, hè? Gaza. Dan denk je, joh. Jezus heeft alle macht op de aarde. Hoe is dat te rijmen met al die ellende? En misschien moeten we even een tekeningetje maken. Ik ga hier de wereldbevolking tekenen. Wel even gauw natuurlijk, hè. Nou ja, met een beetje fantasie dan kun je dat voorstellen zo. Nou, toen Jezus op aarde was, was hij maar op één plek, hè? Eén plek, op één plaats tegelijk. En hij was ook de enige die echt helemaal vol was van Gods geest. Maar ja, toen ging hij weg. En nu is hij in de hemel dus. En ja, nu denken we van hij heeft alle macht in de hemel en ook op de aarde. En hoe oefent hij nou zijn macht uit over de aarde? Nou ja, dan, hij kan ingrijpen natuurlijk, hè, mensen straffen, hij kan mensen tegenhouden. Hij kan, nou ja, hij kan alles, hè, hij heeft alle macht. Maar dat doet hij niet. Maar wat doet hij wel? En dat is eigenlijk zoiets bijzonders. Hij heeft gezegd toen hij wegging ook. Van zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. En dat is de manier waarop Jezus zijn macht uitoefent hier op aarde. Via jij, jou en mij. Hij heeft ons ook alles gegeven wat daarvoor nodig is. Hij heeft gezegd van zichzelf, ik ben het licht der wereld. Maar hij zegt van ons, ja, jullie zijn het licht der wereld. We zijn het zout der aarde zelfs. Ik weet niet of ik het hier al een keer eerder over heb gehad, maar zijn zulke waarschuwingen, hè, van als het zout zijn kracht verliest, is het nergens meer goed voor. Zelfs niet voor de mesthoop, zegt Jezus. Maar wij zijn wel het zout der aarde. En hij heeft ons alles gegeven wat nodig is om hem te vertegenwoordigen. Hè, dus wat is er eigenlijk gebeurd? Al degenen die ervoor openstaan, die heeft hij alles gegeven om op de plek waar ze zijn, om hem te vertegenwoordigen. Het is eigenlijk zo, hij heeft zich vermenigvuldigd. Eerst was er maar één Jezus op aarde. En in alle eerbied gezegd, zijn er nu heel veel Jezussen op aarde, die allemaal op hun plaats het werk voortzetten wat hij begonnen is. We hebben het de vorige keer over gehad dat hij ons zelfs door zijn belofte deel laat krijgen aan zijn natuur, aan de goddelijke natuur. Eigenlijk hadden we daar vanmorgen nog verder over kunnen spreken, maar ik denk dat er een ander onderwerp is wat nog meer geschikt is voor vanmorgen. Maar die goddelijke natuur die moet zich ook ontwikkelen. Staat in 2 Petrus 1, hè, moet je zelf eens opzoeken. Maar hij heeft ons allemaal dus alles gegeven wat nodig is. En we hebben al een paar keer die tekst hier genoemd, die je uit je hoofd moet leren. Ik hoop dat jullie nou langzamerhand die tekst uit je hoofd kent. Dat God bij machten is, alle genade in je overvloedig te schenken, zodat je in alle opzichten, te allen tijden, van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn. 8 keer een uitdrukking van 100% in 1 tekst. En met minder kunnen we niet toe. Wanneer we echt dat moeten gaan doen wat Jezus zich voorstelde, dat is dat het overal dus zijn aanwezigheid is op aarde. En dat iedereen voor zich een stukje koninkrijk van God hier op aarde neerzet. Dus in ons eigen leven in de eerste plaats natuurlijk. Je lichaam, je gedachten, je hart. Dat een plaats is waar Jezus de baas is. Waar hij Heer is ook. Daarom iedereen die de naam des Heren aanroept zal behouden worden. Nou, dat betekent de naam des Heren. Dat betekent van Heer, u bent de baas. Anders is het bla bla natuurlijk. Maar dat is de bedoeling. Dat we in ons eigen lichaam, in ons eigen gedachtenleven, in ons eigen hart, dat hij 100% de baas is. Dat daar het koninkrijk van God aanwezig is. En op de plek waar je bent, dat je anderen daarin meeneemt. Dus in je gezin, dat daar een plaats is waar Gods koninkrijk openbaar wordt. Dat alles onder zijn beheer gebracht wordt. Dus dat er een plek is waar liefde is, en blijdschap, en vrede, en gerechtigheid. Zodat anderen kunnen zien wat het koninkrijk van God voorstelt. Wat die mensen hebben, dat als je daar binnenkomt, dan kom je in een andere wereld, lijkt het wel. Dus elk gezin zou een etalage moeten zijn van Gods koninkrijk. En dat daar de boodschap van uitgaat. Kijk, zo wordt het als Jezus terugkomt over de hele wereld. Dus dat het een plek is waar duidelijk is wat Gods koninkrijk voorstelt. En dan niet alleen, ook in deze gemeente. Als mensen bij elkaar komen, die allemaal dus door Jezus zijn geroepen om zijn licht te zijn. Dat ook deze gemeente zo'n plaats is waar Gods koninkrijk zichtbaar wordt en gestalte krijgt. Dat als mensen hier binnenkomen, dat ze in de tegenwoordigheid van God komen. Dat is ook het meest aantrekkelijke van een gemeente, dat gebeurt. Dat daar, als je daar binnenkomt, dat je een ontmoeting hebt met God. Dat God werkelijkheid voor je wordt. Dat de onzichtbare wereld voor je open gaat. En dat is de bedoeling. Dat we allemaal op de plaats waar we zijn, en overal waar we komen, dat we het koninkrijk van God laten zien van wat dat is. Zodat iedereen kan zien van zo wordt het straks helemaal als Jezus terugkomt. Maar er is heel wat voor nodig om dat te kunnen doen. En in de eerste plaats moeten we natuurlijk niet verder springen dan onze polsstok lang is. Dus dat we ons beperken tot datgene wat jouw verantwoordelijkheid is. Want door alles wat je hoort op televisie en op internet aan ellende, dan wordt het zo vreselijk groot allemaal. Dan word je door ingepakt. En alles wat er tegenover staat is dan, dat verdwijnt een beetje in het niet. En daarom is het zo nodig dat we ons beperken tot datgene waar we verantwoordelijk voor zijn, waar we ook wat aan kunnen doen. Je kunt wel liggen te rillen in je bed over alles wat er in de wereld gebeurt, maar daar kun je niet bij. Maar alles wat er in je omgeving gebeurt, waar jij de verantwoordelijkheid voor draagt, ook op je werk en zo, daar kun je dat wel, daar kun je Gods Koninkrijk gaan vestigen. En dat is een van de eerste dingen waar we op moeten letten, dat we ons beperken tot datgene wat God ons, ja, wat binnen ons bereik is ook. En dat we ook dankbaar zijn voor alles wat er nog kan. Hè? Als we zien hoe geweldig het hier is dat we vrij zijn en dat alles nog kan. Het ons niet laten verblinden door al die luxe. Maar dat we de gelegenheid te baat nemen om daar vreselijk dankbaar voor te zijn. Maar ook om dat allemaal onder zijn beheer te brengen. En daar niet van te laten afleiden. Dat het zo'n rommel in de wereld is. Terwijl Jezus toch alle macht heeft op de aarde. Daar stond Jezus ook niet raar van te kijken. Om zo te zeggen. Want hij zei het van tevoren al. Hè? En als je leest wat er staat in Matteüs 24. En Lucas 21. Dan lees je wat Jezus eigenlijk voorspelt. Nou, dat, als je dat leest. Dat is heel, heel nodig dat we het lezen. Want dat komt zo dicht op ons aan. Alles wat je kan overkomen, dat we door alle gehaat zullen worden, om zijn naams wil bijvoorbeeld. En dan, ja, daar moeten we ons op voorbereiden, dat we daar weerbaar zullen zijn als het ons overkomt. En het is dichterbij als dat we denken. Hè, wanneer we lezen wat er allemaal op het ogenblik daar in Irak gebeurt, met de islamitische staat, denk je, nou ja, het is ver van mijn bed. Maar Hitler-Duitsland was hetzelfde eigenlijk. Was er maar, kijk, die Duitsers waren allemaal vredelievende mensen eigenlijk. Behalve een klein groepje. Maar die hebben wel de hele zaak gemobiliseerd. Eerst met geweld. Maar op een gegeven moment werden de mensen enthousiast. Want ze zagen dat het zich verspreidde. En dat ze de macht kregen. En al die moslims die hier allemaal vredelievende mensen zijn. En die geen kwaad in de zin hebben. Wanneer die gemobiliseerd gaan worden. En in het begin wordt gezegd van, joh, je bent moslim, maar je bent niet. En als je niet radicaal wil zijn, dan gaat je kop eraf. Nou, dan moet je stevig in je schoenen staan als moslim. Om dan niet te zeggen, nou oké, dat geloof ik daar eigenlijk ook. En als je dan ook nog ziet dat daardoor de macht van de islam een wereldmacht kan gaan worden. Dan word je nog enthousiast ook. En er is maar heel weinig voor nodig om die vlam in de pan te laten slaan. En je ziet het ook, hè, dat mensen vreselijk enthousiast worden voor dat hele gebeuren. Tot je verbazing, tot je verbijstering eigenlijk. Het is dichterbij als dat we denken. En daarom moeten we weerbaar zijn. We moeten echt stevig in onze schoenen staan, ons geloof zo sterk zijn, dat het is opgewassen tegen al die ellende die er op je af kan komen. En op een gegeven moment ook je gaan overkomen. Nou, vanmorgen willen we het hebben over het belang van voorbeden in dit opzicht. Want dat hebben we ook vreselijk hard nodig voor elkaar gaan bidden. Ja, we hebben de goddelijke natuur nodig. We hebben heel veel dingen nodig om dit te kunnen waarmaken. Maar een van de dingen die zo nodig zijn is voorbeden. Dat er mensen zijn die voor je bidden. En daar wil ik het vanmorgen over hebben. Van hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. Want je kunt je afvragen van hoeveel mensen zijn er eigenlijk die voor mij bidden. We hebben het een keer in een kampweek gevraagd aan de jongens en die meiden. Nou, dat was een beetje, het was niet zoveel wat eruit kwam. Mijn opa en mijn vader en moeder misschien. Maar daar hield het meestal mee op. Dus ja, wie bidden er allemaal voor je? En het is toch wel nodig om gebed te mobiliseren. Dat je mensen krijgt die voor je gaan bidden. Want iedereen heeft dat gebed nodig, hè, voor je gezin. En voor het werk wat je doet. En het getuigenis wat je geeft, hè, dat het is nodig als je zelf een beetje op een dood punt bent, dat er anderen zijn die voor je in de bres springen. En in de gemeente ook, de gezinnen bijvoorbeeld. Hè, al die kinderen die nog helemaal vrolijk naar de kindersamenkomsten gaan en werkjes maken en zo. Nou ja, als die tieners worden, dan hebben ze toch gezien al die werkjes en die lieve zusters die dat allemaal organiseren. Ja, maar dan heeft de wereld wel wat anders te bieden dan werkjes maken en verhaaltjes horen die ze al tig keren hebben gehoord. Ja, dus Als er één ding is waar voor gebeden moet worden, is voor de kinderen van de samen, van de gemeente. Dus voor de leiding, hè, dat ze die kinderen weerbaar maken. Dat ze bijbelstudie gaan doen met die kinderen, dat ze teksten uit hun hoofd gaan leren. In Engeland heb je bijvoorbeeld de Young Warriors heet dat. Dat is ook een soort van zonneschoolgemeenschap, ja, die voor kinderen. Maar die zijn helemaal op de militaire lees worden die gedrild met bijbelstudie en swordrill. Dan moeten ze hun bijbel onder de arm nemen en dan wordt een tekst genoemd. En dan moeten ze gauw mogelijk zien dat ze die tekst opzoeken. En dan moeten ze teksten leren en zo. Ja, maar die kinderen worden echt stevig, krijgen ze een fundament mee. En dat gaat gewoon door als ze tieners worden. Want dat is interessant, hè. En dan gaan ze mee naar Teen Street of zo. Of met de operatie mobilisatie. Of ze worden meegenomen naar plaatsen waar jongens en meiden enthousiast en vol vuur en vlam zijn voor de Heer Jezus. En op die manier krijg je dat voor elkaar. Maar je moet wel bidden voor gezinnen. En voor de ouders. En voor die kinderen ook. Het zou een goede zaak zijn om lijstjes te maken met namen van kinderen van de gemeente. En met namen van de ouders van de gemeente die gezinnen hebben. Of andere mensen waarvan je denkt, ja, in de gemeente die hebben ook gebed nodig. Maar dat er wat structuur in komt in die voorbeden. Dat niet meer een beetje is van, nou ja, af en toe maar eens een gebedje voor die of gene. Maar dat er echt stevig gebeden wordt. Misschien kunnen we even kijken hoe Paulus dat voor elkaar kreeg. Want Paulus die was er ook goed in om gebed te mobiliseren. Als hij ergens kwam, ik zal mijn stipjes maken, want het duurt een beetje te lang. Ja, had ik allemaal mannetjes getekend. Dit is Paulus hier. Paulus. En die kwam ergens waar nog niet gepreekt was en waar nog niet het evangelie was verkondigd. En dan was hij apostel, hè? Hij was apostel. En dat betekent dat hij al die bedieningen van herders, leraars, evangelisten en zo, die heeft hij allemaal, dat combineert. Daar is een apostel, die heeft al die bedieningen in zich. Omdat hij pionier is. Nou, hij gaat evangeliseren. Het eerste wat hij doet is dat hij evangelist wordt. En dan krijgt hij, ik zal dan maar drie tekenen, krijgt hij drie bekeerlingen. 1, 2, 3, zo. En wat hij dan als eerste gaat doen, is dat hij voor ze gaat bidden. En eventjes een andere kleur. Dus Paulus die bidt voor die eerste zo. En God verhoort dat. En Paulus bidt voor die tweede. En God verhoort dat. En Paulus bidt voor die derde. En God die verhoort dat. En hij gaat ook brieven schrijven. Hè, hij is ook herder en leraar. Dus hij gaat ze ook onderrichten en zo. En op een gegeven moment dan groeien ze als kool. Hè, door zijn voorbeden en door het pastorale werk wat hij doet. En dan krijgt hij de vrijmoedigheid om te zeggen, jongens, jullie moeten voor mij, ik bid voor jullie, maar gaan jullie nu ook voor mij bidden? We gaan eerst even kijken wat Paulus voor die bekeerlingen bidt. Dus ook niet, dat is een studie apart om de gebeden van Paulus eens te lezen. Ja, er staan een aantal gebeden van Paulus. Ik ga ze niet noemen, maar misschien kunnen we even kijken hoor. In de Filippense brief bijvoorbeeld, hè, staat er zo'n gebed van Paulus, wat hij bidt voor zijn bekeerlingen. Filippense. En dan zegt hij dit, vers 9. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn, in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden waarop het aankomt. Dan zul je rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God. En hij bidt zulke geweldige dingen ook, en dat is voor onszelf ook een openbaring van wat er allemaal binnen ons bereik ligt. He, want Paulus die bidt bijvoorbeeld in de Efeze, voor die Efeziërs, dat hun ogen geopend mogen worden voor het feit, hoe overweldigend, dat staat in Efeze 1 vers 19. En dan bidt hij van hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons. Dat ze daar de ogen voor open krijgen. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven naar de werking van de sterkte van zijn macht die hij heeft gewrocht in Christus door hem uit de doden op te wekken. He, dus die kracht werkt in ons. De opstandingskracht van Jezus. He, dus de kracht waarmee hij opstond uit de dood overwon met alles wat daarbij hoort, al de machten en krachten die hem, waar hij onder bedolven lag toen hij gekruisigd werd en ze in ene keer opblies, om zo te zeggen, toen hij opstond uit de dood, heeft hij alles overwonnen. Ja, daar staat er ook hè, dat hij boven overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw, en alles onder zijn voeten gesteld, hè, dat, ja, die kracht die werkt in ons. Hè, die goddelijke natuur, dat is ook zoiets. Hè, dat je zegt, jongen, wat weten we er eigenlijk van? Wat beseffen we daarvan? Maar we moeten er wel gebruik van maken. En nu gaat hij ze vragen om voor hem te bidden. Nou, we gaan kijken naar zo'n vraag die hij stelt. Ook in de Efezebrief, Efeze 6, staat dat. Efeze 6. En dan vers 18. Dan zegt hij, en bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ja, dus dat je, ja, alle heiligen is natuurlijk heel veel, maar degenen die binnen je bereik liggen natuurlijk, hè, die tot jouw verantwoordelijkheid horen. En dan zegt hij in vers 19, ook voor mij. En wat moeten ze dan bidden? Dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden. Dan denk je, nou ja, Paulus is wel hartstikke vol van het woord, hè. Maar hij moet wel weten welk woord op welk moment en in welke situatie gesproken moet worden. Hij is zo vol van de woorden van God, maar hij moet wel een keus maken. Als hij ergens komt, van heren, wat wilt u dat ik zeggen zal? En als mensen voor hem bidden, dan krijgt hij daar zicht op namelijk. Staat hier, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden om vrijmoedig het geheimnis van het evangelie bekend te maken. Dus hij krijgt het juiste woord en hij krijgt ook vrijmoedigheid. Waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan, als jullie voor me bidden, dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden zoals ik behoor te spreken. Dus Paulus die heeft genoeg voor zichzelf misschien, maar omdat hij zoveel anderen heeft waar hij verantwoordelijk voor is, heeft hij gebeden van anderen nodig. Zodat hij het juiste woord krijgt en ook de vrijmoedigheid om te spreken. In de Colossensebrief schrijft hij er ook over. Colossense 4. En er staat dit. Colossense 4, vers 3. En bid tevens voor ons, dat God een deur voor ons woord openen, om te spreken van het geheimenis van Christus. En dus dat is ook een open deur, dat de deuren open gaan voor hem. Dat de harten gaan open gaan voor hem. Terwille van waarvan ik ook gevangen zit. Dan, als jullie voor me bidden, zal ik het zo in het licht stellen als ik behoor te spreken. En in 2 Thessalonicenzen 3 vraagt hij nog weer gebed. Er staat nog weer wat anders. Waar hij graag wil dat er voor gebeden wordt. 2 Thessalonicenzen 3 vanaf vers 1. Voorts broeders, bid voor ons dat het woord des Heren snelle voortgang hebben. Dus dat het ook snel om zich heen mag grijpen, dat het niet al te lang duurt. En verheerlijkt worden, evenals bij u. En dat wij bewaard blijven voor de wargeesten en slechte mensen. Want trouw vindt men niet bij allen. Dat hij ook inzicht krijgt van wie die op een afstand moet houden, om zo te zeggen. Omdat ze, ja, alles uit hem wegzuigen. Je hebt van die mensen, hè, die constant, als je daarmee omgaat, en die zuigen je helemaal leeg. En komen nooit een stap verder. En die belemmeren je in het werk wat je zou kunnen doen bij anderen die wel goed openstaan voor het evangelie. En Paulus die vraagt voorbeden dat hij bewaard blijft voor wargeesten en slechte mensen. Nou, dus dat zijn dingen die je kunt bidden voor zendelingen ook. Hè? Als je voor zendelingen bidt, dan kun je bidden voor vrijmoedigheid, voor het juiste woord, voor open deuren, dat het woord snelle voortgang mag hebben, dat die bewaard blijven voor verkeerde mensen en zo. Hè? Zodat het, ja, dat evangelie voortgang mag hebben. Hè? Dus dat vraagt Paulus aan diegene die hij tot bekering heeft zien komen. Ik zal even een andere kleur pakken. Zo. Hè? Dus... Nou, die doen het natuurlijk, hè. Dus deze gaat voor Paulus bidden. En God die verhoort dat. En die gaat voor Paulus bidden. En God verhoort dat. En die gaat voor Paulus bidden. En God verhoort dat ook. En zo heeft hij nog veel meer mensen, hè, hele gemeenten. En zo krijgt Paulus meer dan dat hij zelf nodig heeft. En dat heeft hij nodig om al die anderen te bereiken. En dat is leuk, want dan kan Paulus nooit zeggen van, kijk wat ik allemaal gedaan heb. Het is geen eenmansbediening meer daardoor. He, dat al diegenen die voor hem bidden, die hebben daar aandeel in. En dan vraagt hij ook nog dat ze voor elkaar moeten gaan bidden. Hebben we net gelezen in Efeze. Bid ook voor elkaar. He, voor alle heiligen. Met bidden en smeking en met alle volharding en zo. Nou, dat gaan ze ook doen, hè. Dus deze, die gaat bidden voor hem en God die verhoort dat. En deze gaat bidden voor hem en God die verhoort dat. En die gaat ook bidden voor hem hier. Nou ja, het wordt een beetje ingewikkeld allemaal, zo. En God die verhoort dat ook. En die gaat bidden voor die twee, hè, zo. Nou ja, God die verhoort dat ook, zo, die krijgt ook. Nou ja, je snapt wel dat er komen stromen van zegen door die voorbeden. En met gevolg dat ook zij meer krijgen dan dat ze zelf nodig hebben. En zo kan het evangelie zich verspreiden. Kijk, en dat is de bedoeling van de Heer Jezus. Hè, dat we elk op onze eigen plaats, dat we niet alleen voor onszelf genoeg hebben, maar dat we ook genoeg hebben voor ons gezin, voor onze kinderen. En voor degene met wie we in aanraking komen. Dat elke plek waar we zijn, dat het een plaats wordt waar Gods Koninkrijk zichtbaar en openbaar wordt. Is dat duidelijk? He, dus stel je voor dat we dit gaan toepassen. He, dus dat we gaan bidden voor elkaar. En dat, ja, dan krijg je toch een geweldig gezegende gemeente die een licht in de wereld is. En waar het Koninkrijk van God heel duidelijk zichtbaar is. En van waaruit het Koninkrijk van God zich ook gaat uitbreiden. Het leuke is met voorbeden dat je niet alleen kunt bidden voor jezelf, maar dat je ook voor anderen kunt bidden. En dat God dat net zo verhoort, misschien al wel eerder dan dat je voor jezelf bidt. Nou, dat is niet zo hoor. Voor jezelf bidden is natuurlijk ook heel belangrijk. Maar voorbeden is zoiets geweldigs dat je plaatsvervangend kunt bidden voor anderen. En daar moeten we gebruik van maken, mensen. Vroeger had je ook veel, vooral oudere mensen, hè, die denk je, joh, wat een potentieel is als je veel oudere mensen in de gemeente hebt. He, want die hebben zoveel tijd, want die hoeven niet meer te werken voor hun inkomen. He, dus die hebben zoveel tijd om te bidden voor hun kinderen en kleinkinderen en hun gezinnen. Maar de ellende is dat vroeger gebeurde dat ook. Hè. Ik weet wel, mijn grootouders, die schemerden. Kennen jullie dat, schemeren? Van gehoord schemeren, dan als het dan donker werd, dan deed je het licht niet meteen aan, maar dan ging je gewoon zitten en dan liet je het langzaam aan donker worden. Het is schemeren. En mijn grootmoeder en mijn grootvader zaten naast elkaar. Mijn grootvader was ongelovig, maar mijn grootmoeder was een heel gelovige vrouw. En het zou best eens kunnen, ik weet het niet zeker, maar ik denk het, dat ze iedere keer als ze geschemerd werd, dat ze de tijd nam om voor haar kinderen en kleinkinderen te bidden. En misschien is dat ook wel een van de redenen dat ik hier sta. Maar toen kwam de televisie. En nu kijken al die oude mensen, die kijken naar stomme spelletjes en naar, dat mag ik niet zo zeggen, maar in ieder geval, maar ze kijken naar alle ellende in de wereld die komt over ze heen. En dan liggen ze te rillen in bed, want daar kunnen ze niet mee omgaan, want dat is helemaal niet, ligt helemaal niet op hun bord, maar dat is wel opgedrongen. En daar kijken ze dan ook naar, daar zitten ze vol van en zo, en ja, dan komen ze er niet meer onderuit. En dan al die voorbeden is weggevallen. Tja, wat een voorbeeld is er weggevallen. Is dat niet een van de redenen dat de duivel slag op slag kan slaan in onze gezinnen? Dat er zo weinig grootouders meer bidden voor hun kinderen en kleinkinderen. Het is zelfs nog erger. Een keer waren we op visite bij iemand, was een oudste van een gemeente. En toen kregen we het ook over voorbeden van dat we nogal vrij intensief voor onze kinderen bidden. Ja, dus onze kinderen, als we wakker worden, dan bidden we voor onze kinderen. Onder andere, en als we aan tafel bidden we weer voor die kinderen. En 's middags zit weer aan tafel, bidden we weer voor de kinderen. En 's avonds aan tafel bidden we weer voor de kinderen. En als we gaan slapen, doen we het weer. En dat vertelden we zo. En tot onze verbijstering zei die man, die broeder, zei: ja, ik moet eerlijk toegeven, ik bid bijna nooit voor mijn kinderen. Nou, dat kun je toch niet voorstellen. Een oudste van de gemeente. Met gevolg, het gevolg is ook wel zichtbaar, want ik snapte er eigenlijk niks van. Want al zijn kinderen waren afgehaakt, waren allemaal kinderen die op de zondagsschool hun hartje aan de Heer hadden gegeven. En toen werden tieners. En het begon met de oudste, die kwam toen op een gegeven moment in een disco terecht. Nou, daar ging een hele nieuwe wereld voor hem open. Hij werd zo enthousiast. En op een gegeven moment heeft hij al zijn broers en zusjes meegenomen. Nou, allemaal zijn ze de wereld ingezeild. Zonder enige belemmering eigenlijk. Want die vader, die bad niet voor zijn kind. Ja, die moeder wel. En die bidt, ja, de sterren van de hemel dat er nog een verandering mag komen. En hoogstwaarschijnlijk na het gesprek is die man ook van gedachten veranderd. Maar het is toch verschrikkelijk dat er zo weinig voorbeden is eigenlijk. En voorbeden is zo mooi dat je, ja, net wat ik zeg, ouder, ja, als je aderverkalking krijgt is het natuurlijk wat moeilijker. Hè, om je gedachten op een rijtje te houden. Maar normaal gesproken is er zo'n mogelijkheid voor oudere mensen om te bidden. Dat moeten we weer gaan doen. Dus dat we dingen opzij zetten om daar ruimte voor te maken. En ik denk ook dat het zo is dat als we trouw zijn in de voorbeden voor anderen, dat een God dan ook zal zorgen dat er anderen weer voor jou bidden. Dat kan niet anders. Hè? God is rechtvaardig. Dus als je ziet dat jij trouw bent in de voorbeden voor mensen, hè, dan zal God er ook wel voor zorgen dat er voor jou gebeden wordt. En ik denk, als ik naga van mensen waarvoor ik bid, er zijn mensen die vaak niet eens weten dat ik voor ze bid. En ik denk, wat leuk zal het zijn in de hemel, hè? Dat het allemaal aan het licht komt. Dat je dan allemaal mensen tegenkomt en zegt, verrek, heb jij altijd voor me gebeden? Onvoorstelbaar. Maar dat moet je doen, want ja, je hoeft dat niet aan de grote klok te hangen en iedereen te vertellen voor wie je allemaal bidt. Nee, maar dat komt toch een keer aan het licht. En de gevolgen ook. Het is niet misselijk wat daar de gevolgen van zijn. Ik heb het een keer, ik weet niet of je het zelfs ook wel eens meegemaakt hebt, maar we gingen naar een vrij nominale kerk, hè, naar de hervormde kerk, toen we jong waren. En dan gebeurde het wel eens in die kerk, dat er in een gezin, hè, vader en moeder en drie kindertjes zo, en dat in dat gezin de vader overleed. Nou, dat werd in de kerk dan bekendgemaakt. En ook in die kerk werd er aan tafel gebeden. En dan krijg je toch dat mensen voor dat gezin gaan bidden. En dan krijg je hetzelfde weer, hè, van die gaat voor het gezin bidden en God verhoort dat. En die gaat voor het gezin bidden en God verhoort dat. En die gaat voor het gezin bidden en God verhoort dat. En die gaat voor het gezin bidden en die en God verhoort. En God die verhoort dat zo graag als er voor ze gebeden wordt. Die gaat voor het gezin bidden. En het leuke is, dan ga je naar zo'n gezin toe. Hè, in het begin, even condoleren. Dan ga je met lood in je schoenen, ga je er naartoe. Weet ik nog wel. En dan kwam je daar. En hoe vaak is het niet gebeurd dat ze zeiden van, nou, we zijn zo verdrietig. Maar aan de andere kant, we zijn zo gelukkig ook met elkaar. Dus zo'n eenheid met elkaar is er gekomen. En de Heer Jezus is zo tastbaar. God is zo tastbaar in ons midden. We zijn zo gezegend. We zijn helemaal boven de omstandigheden uitgetild. Nou, de mensen die hoorden dat natuurlijk, hè, van, joh, wat gaat het goed in dat gezin? En het gaat goed hoor, in dat gezin. En die houdt op met bidden, en die voorbeden valt weg. En die houdt op met bidden, en die voorbeden valt ook weg. En die houdt op met bidden, en die voorbeden valt weg. Of die zegen valt weg, die houdt op met bidden, die zegen valt weg. Die houdt op met bidden, en die zegen valt weg. En dan kom je er na 2 maanden of zo, 3 maanden. En dan zitten ze in de put en zeggen, ach, het was zo mooi hè. We hebben zo, ja, Gods tegenwoordigheid kunnen ervaren. Maar ja, je kan niet vasthouden hè. Dit is allemaal weg. Nou, dit is de oorzaak. Dus er wordt niet volhard in het gebed. Zo nodig hè, dat je aan de Heer vraagt van, Heer, moet ik doorgaan met bidden? En wanneer moet ik ophouden? Hè, want het is nodig dat in sommige gevallen moet je echt doorgaan. Soms jarenlang. Ja, we hadden een kennis in de kennissenkring. Die had ouders waar een heel slecht huwelijk hadden. En zoals de dood had ze ook zo'n huwelijk kreeg. En verdraaid toe. Ze kregen een jongen, maar die ging te ver. Dat wisten we allemaal niet hoor, op dat moment. Hij was zogenaamd christelijk ook. Maar ja, hij permitteerde ze dingen die niet deugden. En toen dacht zij, omdat hij zo ver was gegaan, dat ze ja, verplicht was om met hem te trouwen. Dat is natuurlijk de stomste de keuze die je kunt maken. Je kan beter ten halve keren dan ten hele dwalen. Dus die trouwde met hem. Nou, het was één grote puinhoop. He, uiteindelijk hebben we al 3 kinderen gekregen. Maar ze werd, nou ja, ik kan niet allemaal vertellen wat ze allemaal meemaakte. Maar weer op een scheiding uitgelopen. En toen raakte ze ook haar geloof kwijt. Dat was echt een toegewijd vrouwtje. En ja, toen heeft ze ook allerlei dingen gedaan die deugden. Want dan ging ze echt de wereld in. Ze heeft nog, ja, ze met een schip een wereldreis gemaakt. Met die schip had ze, met die kapitein had ze een verhouding of zo. Nou, ik weet het allemaal niet meer. Maar in ieder geval. Maar we hadden, Jammy en ik, die hadden het op ons hart om voor ze te blijven bidden voor haar. Ik durf haar niet te zeggen, maar ik denk dat we al 20 jaar voor haar gebeden hebben. En op een gegeven moment zijn we tegen elkaar, nou ja, dan wordt het een sleur, hè. En ja, er kwam geen verandering of niks. Dus toen dachten we, nou joh, hou maar op. En een week later, ik denk een week later of een korte tijd later, belde ze op. En ze vertelde eerst wat ze zei, ik heb nou al spijt dat ik je gebeld heb. Ik zeg, hoezo? Ja, zegt, ik kom niet los van God. En toen vertelde ze dat ze een paar keer aan de rand van het water had gestaan om zelfmoord te plegen, om zich te verdrinken. En dat er iedere keer kwam er iets tussen. Zegt, en ik kom niet los van God. Ik zeg, nou, dat is een bewijs dat God met open armen op je staat te wachten, meid. En toen is ze weer helemaal tot bekering gekomen. Helemaal goed gekomen met haar. Ze is inmiddels overleden, wat ook heel jammer is, want zij was ook een van degenen die trouw voor ons bad, namelijk. Maar snap je wat, hoe belangrijk het is om te volharden in je gebed. Dat als je de vrijmoedigheid hebt om door te bidden, hè, dat kan dan een beetje een sleur lijken, moet je doen. Zo belangrijk. Er was ook een keer, hadden we een kampweek van een koffiebar. Vroeger had je koffiebars, hè, jeugdwerk heette dat, hè, koffiebar. In de Albasserwaard was dat. En hadden we een week, mocht ik daar bijbelstudies doen. En er was een jonge man. Een hele intelligente kerel. En hij kon prachtige gedichten schrijven. Maar hij was aan de drank en hij, nou ja, ook aan de drugs en zo. En prachtige gesprekken hadden we. Ja, maar er kwam ook geen verandering in dat kamp. En daar zijn we ook voor gaan bidden. We hebben ook jarenlang volgehouden. Ook hetzelfde verhaal. Op een gegeven moment dan denk je, nou ja, moet ik nog eens een keer andere aan het lijstje toevoegen. En een paar andere schrappen, weet je wel. En ook niet lang daarna. Hij zat op de grote vaart, hè? Het was een zeeman. En toen kreeg ik een kaart van hem. Uit Amerika. Ik zal het even voorlezen. Hoi Dick, kan jij je nog herinneren dat ik tegen je zei, ik ben bang voor een wereld zonder drugs? We waren op koffiebarwerk. En dan noemt hij de koffiebar en het plaats. Ik denk een zomer of 3 terug, ergens in Brabant geloof ik. Ik ben na die week nog vreselijker aan de drank geraakt en rokend als een oude schoorsteen. Maar ja, je kent God, hè? Ik heb nu 4 maanden niet meer gerookt en 2,5 maand niet meer gedronken. Wonderlijk, hè? Hartelijke groet van... Ja, weer zo'n geval. Jo, wat is belangrijk dat je toch doorgaat met bidden. En ik denk dat God je dan de vrijmoedigheid geeft om je op te houden, omdat je gebed verhoord is, denk ik. En dan krijg je dit soort reacties. Hè, nog een ander geval. We hadden op de Bijbelkring een zuster. En die werd door haar man ook vreselijk. Die was een alcoholist. Had 2 kinderen. Die groeide ook helemaal scheef op in dat gezin. En op een gegeven moment heeft die man zich, dat hoorden we nu achteraf, hè, had die man zich vergrepen aan een van die kinderen. Haar man. En ze werd ook geslagen en zo. Maar hadden we geen idee van, hè. En die raakte ook een beetje uit zicht, want we gingen verhuizen. En toen hebben we toch, regelmatig zijn we voor haar gaan bidden. Ik deed het 2 keer in de week ongeveer. Ik had lijstjes en dan had ik het verdeeld over de week. En 2 keer in de week bad ik voor haar. En achteraf hoorde ik van Jammy dat ze elke dag voor haar bad. En na ook een aantal jaren, toen waren we op een begrafenis. En toen kwamen we uit de kerk. En toen zei iemand van, joh, weet je dat die en die daar woont? Dat is haar, hè? Die woont daar en daar. Ik zeg tegen Jammy, dan gaan we even kijken van hoe het met haar is. Want we wisten niet of ze nog leefde zelfs. Dus we gingen erheen en we belden aan. En dan kwam ze stralend. En toen vertelde ze haar heel, ik kon binnenkomen. En ze dronk niet, ze rookte niet. Ze was, en allemaal keurig netjes. Ze had wel leefde van de bijstand. Maar zo ontzettend, ja, en gelovig ook, hè. En ze vertelde dat die 2 kinderen, die waren alle 2 op een akelige manier aan hun eind gekomen. Ze heeft vreselijke dingen meegemaakt. Ze zei, maar God heeft me vastgehouden. En nu zat ze op een bijbelkring van iemand anders, van de vroegere bijbelkring. En het gaat zo goed met haar. Wat is het vreselijk belangrijk? En ik wil nog een verhaal vertellen. We hadden ook gezinsweken. En met bijbelstudies. En dat is ook jaren geleden. En op zo'n kampweek, op zo'n gezinsweek, was er een jong stel. Een heibaas was hij. Hij was een jonge kerel, echt een beetje macho type. Had toen al dingetjes in zijn oor, wat toen heel ongebruikelijk was. En hij was katholiek van huis uit. En zij was een vrij evangelisch. Maar die waren op die week. Nou, hij zei niet zoveel. En na de week gingen we naar huis natuurlijk. En een jaar later, toen was die broeder was er weer met zijn vrouw. En na afloop kwam hij naar me toe. Hij zegt, joh, ik wil je bedanken voor de bijbelstudies van deze week, maar ook van de vorige keer. Ik ben zo veranderd. Nou, het was ook duidelijk dat hij veranderd was. En ik zeg, joh, wat fijn is dat. Hij zegt, ik wil er hartelijk voor bedanken. Ik zeg, nou, je hoeft me niet te bedanken, maar ga maar voor me bidden. En toen schoot hij vol. Hij zegt, joh, dat heb ik het hele jaar al voor je gedaan. Ik denk, joh, wat is dat geweldig, hè? Dus ik heb deze preek heb ik ook in Sliedrecht gehouden, pas geleden, 2 weken geleden. En toen had ik de video op internet gezet, met dit verhaal er ook in. En had ik op Twitter had ik daar een berichtje over geplaatst. En toen kreeg ik een mailtje. Dus 2 dagen na die Twitter kreeg ik een mailtje van deze broeder. Hij zat in Brazilië voor zijn werk. Hallo Dick en Jammy. Het is te lang geleden dat ik van mijn kant contact heb gezocht met u, alhoewel daar zeker de gelegenheid voor was. Ik zag op Twitter uw bericht voorbij komen en wilde de studie over voorbeden bekijken. Helaas lukte dat nu niet, omdat de verbinding niet optimaal is. Ik ga zeker nog een keer proberen. Momenteel voor werk in Brazilië. Ik heb het op mijn hart, en daar komt het, ik heb het op mijn hart om u dit te vertellen. Er gaat geen dag voorbij dat als ik wakker word en mijn dag begin, ik u en Jammy, Lanielle en Wim, hun kinderen, Henk Paul, Dirk Jan en hun vrouw en kinderen niet genoemd heb in mijn gebed. Ik wil het geen traditiesleur of zoiets noemen. Het gebeurt oprecht. En ik ben zeer doordrongen van de noodzaak. Dit duurt al 22 jaar en zal nog wel even duren. Zegen voor jullie. Groeten. Ja, dat is toch onvoorstelbaar, hè? Ja, daar word je al stil van, hè? Dat er zulke mensen zijn. Nou, jongens, daar moeten we toch van hebben. En we moeten elkaar mobiliseren om weer voor elkaar te gaan bidden. Het is zo belangrijk. En volhardend te bidden ook. Ik heb een keer van een Edith Schaefer, ik weet niet of je die naam wel eens gehoord hebt, maar dat was de vrouw van een cultuurfilosoof. Ja, dat is lang geleden al hoor, dat ze in Nederland was. En toen heb ik haar een keer horen vertellen dat ze chronisch slapeloosheid had. En die vertelde dat ze van de nood een deugd had gemaakt en dat ze haar slapeloosheid gebruikte om voorbeter te doen. En ik denk, joh, dat is ook wel bijzonder, hè? Want hoeveel mensen zijn er niet die 's nachts soms niet kunnen slapen, soms chronisch, maar ook wel dat je gewoon niet in slaap kunt komen. En dan, vooral als je dan 's morgens toch weer aan het werk moet, dan wil je, ja, ik moet slapen, ik moet slapen, ik moet slapen. En dan vlucht de slaap helemaal van je weg, dan lukt het helemaal niet meer om in slaap te komen. Maar ik denk, joh, als je nou gaat bidden in die tijd, dan is het geen verloren tijd. En het leuke is dan, dat als de duivel je inderdaad wakker probeert te houden om je uit te putten, want dat kan, hè, dat als hij dan gaat zien dat je gaat bidden, dan wordt hij het gauw zat. Je denkt, nou, ik zal dat mens maar in slaap zussen. Nou, en als je dan in slaap valt, dan is er nog geen man overboord, want dat is de bedoeling van de nacht natuurlijk, dat je slaapt. Dus altijd goed. Hè, dus, nou, de laatste tijd heb ik er zelf weer last van. En, joh, wat is het geweldig dat je dan, ja, toch mensen hebt waarvoor je kunt bidden. Er zijn zoveel dingen die op je afkomen in je kennissenkring, in je familiekring en ook wereldwijd natuurlijk, die je toch op je hart krijgt om voor te bidden. Nou, daar kun je dan in die slapeloze uren kun je daar gebruik van maken. En dat komt ook bij een punt van, ja, moet je nou lijstjes maken, hè, van mensen waarvoor je bidt? Nou, ik denk het wel. Er zijn verschillende gedachten over, hoor. Broeder Tozer, dat is een heel bekende theoloog, die zei dat je dat niet moest doen, want dan liep je de Heilige Geest voor de voeten, om zo te zeggen. Want dan kon hij je niet meer laten zien waar je wel en waar je niet voor moest bidden. Maar Oswald Chambers, dat is de schrijver van een heel bekend dagboekje, geheel voor hem, Die deed niks anders dan lijstjes maken. Hij zei, dat is zo belangrijk, lijstjes maken. Want dan vergeet je zo gauw mensen. He, dus die je echt op je hart hebt, dan moet je een lijstje van maken. En weet je wat het leuke is van lijstjes? Als je dat iedere keer gebruikt, dan op een gegeven moment heb je die lijstje in je hoofd. En dan kun je dat, en als je dan s'nachts wakker wordt, of je staat in de file, dus dat er verloren tijd dreigt te ontstaan. Nou, dan komen al die lijstjes kun je gebruiken om voorbeter te doen voor mensen. Het is heel belangrijk het is om lijstjes te maken. Ik zou het doen, als ik jullie was. De Heer Jezus zegt ook, heeft hij ook in een toespraak gezegd van, ik zat gevangen en je hebt me niet bezocht. Hè, onder andere. Denk je, ja, wanneer kunnen we nou naar gevangen naartoe, hè? In Rusland of in het eigen land. Hè, maar met voorbeden kun je bij zo'n bezoek, om zo te zeggen. Ik denk dat voorbeden een manier is om gevangenen te bezoeken met je gebed. Hè, dat merken ze niet zo direct misschien, maar ja, hè, God die verhoort dat. En die tilt ze boven de omstandigheden uit. En dat bid ik dan ook maar, dat ze een open hemel mogen ervaren. Ze honger en dorst krijgen naar God, naar God zelf. Ik zou nog meer dingen nog kunnen zeggen, maar ik wil nog even de gebed van Jezus. Hè? Als er niemand voor je bidt, is er in ieder geval, is Jezus die voor je bidt, wist je dat? Het staat een paar keer, hè? Staat het in de brieven en dat Jezus ook voor ons pleit bij de Vader. Weet je waar dat staat? Even kijken hoor, ik had het ergens opgeschreven. Nou ja, in ieder geval, dan moet je zelf maar opzoeken, hè? Dat Jezus bidt en pleit voor je. En ook, dat hij vraagt ook gebed van ons. Hij zegt van, jullie moeten bidden om arbeiders. Hè? Dat weet ik wel waar dat staat, dat is... Het staat in Matthäus 9. Matthäus 9. Matthäus 9. En daar staat dit. Vers 38. Een beetje eerder maar. En Jezus, vers 35 van hoofdstuk 9. En Jezus ging alle steden en dorpen langs. En leerde in hun synagoge en verkondigde het evangelie van het koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal. En toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen, daar ze voortgejaagd en afgemat waren als schapen die geen herder hebben. En toen zeide hij tot zijn volgelingen, de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn er weinig. Bid daarom de Heer van de oogst, dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Nou, het is ook vreselijk belangrijk dat we dat ook gaan doen. He, dus dat we voor landen bidden bijvoorbeeld. En dan kun je bidden van Heer, wilt u daar apostelen, profeten, herders, leraars en evangelisten geven. He, om mensen tot bekering te zien komen. En het werk dat Paulus deed, dat het daar ook gebeurt. He, de plekken waar, die de Heer op je hart legt. He, dat je daarvoor gaat bidden. Ik wil nog één ding zeggen. En misschien is het nog wel het allerbelangrijkste ook. En dat is dit. Even kijken hoor, hoe ik dat zal zeggen. Ik zal mezelf even tekenen. In bed. Ik weet niet of ik de tekening hier al eerder gemaakt heb in een ander verband. Maar er is mijn bed dus, hè. En hier lig ik, zo. En onder de dekens, uiteraard, zo. En dan heb ik toch wat melancholiek en... Ik denk vaak negatief over situaties en zo. En dan maakt de duivel misbruik van. En dan komt hij met allerlei gedachten. Negatieve gedachten. En die zijn nog waar ook. Hè, van als je wat ouder wordt. Hè, de aftakeling van je gezondheid en zo. En dingen die in je kennissenkring gebeuren. En het hele wereld gebeuren en zo. Dat komt als een lawine op je af. Hè, met die gedachten. Het zijn allemaal ware dingen. Maar wel erg eenzijdig. En dan hoopt hij maar dat je die gedachte aanpakt. Met het gevolg is dat het in je hoofd een warboel wordt. En het is de bedoeling dat die warboel dus verder gaat naar je hart. En dat in je hart ook een warboel wordt. En op een gegeven moment dikke duisternis. Heb je dat ook wel eens of niet? Dus dat je s'nachts, om een uur of vier, dat alles op je afkomt en overal hangen gewichten aan, lijkt het wel. En je denkt, joh, hoe kom ik hier onderuit, hè? Maar wat Jezus nu heeft gezegd ooit, is van als je dorst hebt, kom bij mij en drink. He, dat, op zo'n moment dan barst je van de dorst uit. Heer, ik heb u nodig, ik heb levend water nodig. En dan zegt Jezus, als je dat doet, in Johannes 7. Dat is heel belangrijk hoor, wat ik nu ga zeggen. Johannes 7. Vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende: indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Niet alleen in zijn binnenste vloeien, nee, zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Maar nu wel. He, dus Jezus zegt, als je dorst hebt, dan moet je drinken. En dan krijg je stromen van levend water. Die gaan uit je vloeien. Nou, dat heb ik jaren heb ik al gedaan. Hè? En dan had ik het idee van, nou, Jezus is daar. En ik ben hier. En Heer, ik heb dorst. Vooral ik spreken moest ergens of zo. Of er waren andere dingen. En dan had ik het gevoel van, hij is daar en ik ben hier. Ik moet wel een afstand overbruggen. En ik hoop maar dat ik het op het juiste moment krijg. En eerlijk gezegd, ik geloof niet dat één keer is het misgegaan, maar ik kan niet herinneren dat één keer dat het gebed onverhoord is gebleven. Maar het was wel vreselijk spannend. Want als ik dan daar zat, voordat ik moest spreken, zat ik te bibberen op mijn stoel van, heb ik het wel? En dan stond ik hier en dan kwam het. En op een gegeven moment toen, door de een of andere omstandigheid, zei eens iemand van, als je drinkt van het levende water, krijg je nooit meer dorst. Ik zeg, nooit meer dorst, man, ik barst van de dorst iedere keer, hè. Ja, nee hoor, maar je moet kijken in Johannes 4. Nou, ik kijk in Johannes 4, heel bekend verhaal. Ik wist het verhaal ook wel, maar ik had het nooit daarmee in verband gebracht. Johannes 4, vers 13, dat gaat over die Samaritaanse vrouwen bij de put. En die zocht het bij mannen. Die zocht haar bevrediging bij mannen. En had, ze was dorstig. En toen zei Jezus tegen de: een ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water. Dat springt ten eeuwige leven. Nou, toen vielen de schellen van mijn ogen. Ik dacht, joh, de bron zit niet daar. Maar als ik drink, dan komt die bron hier. En dan wordt het een bron van, staat hier een fontein van levend water. En over waar je komt, dan neem je die bron met je mee. Alleen, je moet er wel gebruik van maken natuurlijk, hè. Maar dat besef dat die bron hier zit, dat ik geen afstand hoef te overbruggen, maar dat die bron hier zit en dat ik daar gebruik van kan maken, levend water, wat is dat een bevrijding geworden. En daar maak ik dus elke keer gebruik van. En elke morgen als ik wakker word met dit principe, ik denk, wacht even, ik heb een bron van levend water hier. En zo gauw als ik me dat ga realiseren en ik maak er gebruik van, en dan is het, ik durf het haast niet te zeggen, maar het is bijna zonder, het is altijd zonder uitzondering, verdwijnt die warboel en deze warboel in mijn hoofd en dit verdwijnt. En ik heb in een open hemel. Zo. En jongens, dit is het allerbelangrijkste wat ik zeg. Want dit principe, dat je hart een bron van levend water kan zijn. Hè, je kan ook zeggen van, de goddelijke natuur is in je hart. Hè, of je kan zeggen, de kracht van de opstanding van Christus is hier. Hè, en daar mag je gebruik van maken. En is opgewassen tegen alles wat er aan negatieve dingen op je afkomt. In je, hè, en dat kan heel ver gaan hoor. Dat kan ook lichamelijk zijn bijvoorbeeld. He, dat je lichamelijk zo aangevallen wordt en dat er ook weinig meer overblijft en dat er ook geen genezing meer mogelijk is. Maar die bron van levend water die blijft hier zitten. En dan kun je elk moment als het je aanvliegt, kun je overschakelen naar die bron van levend water. En dan merk je dat je vrede hebt. Dat vrede is daar het gevolg van. In die situatie. Ik ben een keer geopereerd. En dat is geen regelmatig voorkomende zaak met mij. Want het was de eerste dat het mij overkwam. En ik ben een angsthaas. En ik moest geopereerd worden aan mijn prostaat namelijk. En toen ging ik op internet kijken van wat er allemaal mis kon gaan. Met een ruggenprik en zo. Wat er dan het gevolg van is. En als die operatie mislukt en zo. Nou, daar word je niet blij van, hè. Dus nou, dat was ook iets waar ik lag te rillen in het bed. Hè? Ik moest het ondergaan. En elke keer als het me aanvloog, dan maakte ik hier gebruik van. En dan was het weer weg. Maar ja, toen kwam de dag van de operatie. En toen moest ik gaan zitten voor die ruggenprik. Ik dacht, wacht even. Ik schakelde over naar die bron van levend water en had vrede. En toen begon de operatie. Nou ja, ik kan het hele verhaal niet vertellen. Maar ik heb, ik denk wel 100 keer, misschien wel meer keer, heb ik dit toegepast. En elke keer ontving ik vrede in de situatie. Wonderlijk was dat. Het voor mij onbegrijpelijk, want ik ben een angsthaas. En ik heb die hele operatie in vrede doorgebracht. En de verpleegster zei, ben je niet bang? Ik dacht, nee. Maar ik was vreselijk bang, naar de mens gesproken. Maar door dit principe kwam ik er iedere keer bovenuit. En ging de, ja, kreeg ik vrede, omdat je in Gods tegenwoordigheid was. Nou, ik denk dat dit het principe is, ook van die martelaars van vroeger, hè? Die stonden te zingen op de brandstapel, weet je wel. Kun je je bijna niet voorstellen, hè. Maar dit is het principe wat ze toepasten. Kan niet anders. Ik weet zeker dat het werkt. Want anders had het bij mij niet gelukt met die operatie. He, dus wat ik nu wil zeggen is, jongens, er komt een tijd dat we dit vreselijk hard nodig hebben. He, dat je misschien wel, ja, je weet het nog niet. He, dat is die jongen die onthoofd werd en zo door een christen. Hè? Maar dat hij dit moest toepassen. Van Heere, dank u dat ik bron van levend water en dat. En dan word je boven die omstandigheden uitgetild. Ook die mensen in Irak bijvoorbeeld. Hè? En in Syrië. Die vaders die kijken naar, die wakker worden met die idee of mijn kinderen sterven. Want ze hebben geen eten en geen drinken en zo. Nou, het enige wat overblijft, staan met de rug tegen de muur. Het enige wat overblijft is dit. Dat ze drinken van het levende water. En wat ze dan krijgen is vrede. En wat is dat belangrijk in zo'n situatie? Dat je als vader vrede hebt. Want dat geeft zo'n heel andere sfeer in dat gezin. De paniek, die wordt heel anders. De Gods tegenwoordigheid is er dan. En dan word je boven die omstandigheden. Ik durf daar niet te zeggen, maar het is wel zo. Kan niet anders. Ik ga zelfs zo ver dat ik denk als je dement wordt, hè, en je kunt niet meer helder denken, dat die bron die blijft daar wel zitten. En dat het de enige plek is bij alle verwarring. Dat er een plek is waar je vrede vindt. En dat bid ik maar ook voor diegenen die dement worden. Van Heere, geef ze toch een open hemel. Dat ze die open hemel houden. Ik heb er een klein bewijsje van dat het zo is. Ik kwam wel eens bij een vrijgezelle dame die haar vader begeleidde. Want die was ook dement. En daar ging ik af en toe even langs. Om even bij te praten en zo. En op een gegeven moment kwam ik daar. En toen zat ze in de put. En die vader zat in een leunstoel. Helemaal wezenloos. En die zat met zijn handen zo. Net of hij een klosje gaar aan het opwinden was. En ze was zo. En ik heb totaal niks meer. Geen contact met mijn vader. Helemaal van de wereld weg. En terwijl we daar zo zaten. Begon die man te murmelen. En we gingen luisteren. En toen murmelde die. O mijn ziel. Wat buigt u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in 's hoogste lof uw lust. Want zijn goedheid zal uw druk eens veranderen in geluk. Hoofd omhoog, hart naar boven. Ik zal God, mijn God, nog loven. Toen ging hij weer verder met zijn klosje garen. Ik denk, hoe is het mogelijk, hè? Je kunt misschien wel psychologisch verklaren. Maar dat was toch, dat zat er. En dit principe is zo belangrijk, ook in de voorbeden, dat je weet wat je kunt bidden voor mensen die in zo'n situatie zitten. En wat je kunt bidden voor die mensen in Syrië, in Irak en zo. En mensen die in de handen van de islam zijn gevallen en het laatste uur geklonken heeft. En dan kun je dit bidden van Heere, geef ze dit toch. En vooral als je het zelf ervaart en je past het zelf toe, dan weet je wat je bidt, wat je bidden kan. Daarom zei ik, het is zo belangrijk dat je dit gaat vinden. Zoek net zo lang tot je dit hebt, dit principe. Dat je dit beleeft ook. En de Heer wil niks liever dan dat je een bron wordt van levend water. En overal waar je komt, dan worden de mensen nat, zeggen ze wel eens. Hè? Dan heeft het invloed op anderen, want dit neem je wel met je mee. Er zijn nog meer dingen over te zeggen hoor, maar ik wou het hierbij laten. Ik hoop dat je er wat mee kan. Kun je er wat mee? Hoop ik. Maar begin een tijd vrij te maken voor voorbeden. Het begint altijd een beetje klein, hè, want dan kunt u je niet altijd concentreren, maar op een gegeven moment ontwikkelt zich dat. En als je dan met pensioen gaat, dan kun je. Dan is het heerlijk dat je dat mag doen. Voorbeden. Zo even stil zijn, dat iedereen voor zich even tegenover de Heer reageert hierop. Heer Jezus, dank u dat we dit nog steeds mogen ervaren. Heer, dat u er bent en dat u de bron bent van levend water en dat u die bron van levend water in ons hart wilt leggen. Heer, dat we vol worden van die bron van zegen. Heer, dat we dat met ons mee mogen nemen, elk moment van de dag, elk moment van de nacht daar gebruik van mogen maken. Heer, als dingen ons aanvliegen, dat we daarin kunnen onze rust weer kunnen vinden. Heer, dat we daarin ook uw vrede mogen ervaren. Heer, woorden schieten tekort, maar door uw geest kan het wakker gemaakt en levend gemaakt worden, Heer. En laat het toch gebeuren vanmorgen. Dat uw koninkrijk zich ook in dit opzicht zich mag uitbreiden, hier in Tiel. Heer, in deze gemeente ook. Dank u dat u niets liever wilt. Amen.